De kerkraad maakt u nog bekend dat de derde collecte bestemd is voor hulpverlening in binnen- en buitenland.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 en daarvan het eerste vers, hoe liefelijk, hoeveel heil genot. O Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Het eerste van 84. tucht van Gods heilige wet. Waarna wij zingen Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. En daarna vindt de schriftlezing plaats, wat tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking is, namelijk Openbaringen 7, de versen 1 tot en met 8. Luisteren we dan met eerbied naar Gods wet. We zingen het zesde van 86 en daarna lezen wij Openbaringen 7, vers 1 tot 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij in dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebben het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten de kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld.
In onze voorbeden willen wij denken aan de familie Molenaar, die in de achterliggende week bij het geopende graf hebben gestaan. Broeder Aad Reost, die in het zorghotel bij het Icazia ziekenhuis verblijft. Dan willen wij ook bidden voor broeder J. Reedijk. Dat is de man van Petra van Gelder Reedijk, die in het ziekenhuis opgenomen moet worden in verband met de ziekte van Parkinson. Dan willen we ook bidden voor Noah Anker. Ze hebben in de achterliggende week te horen gekregen dat Noah lymfeklierkanker heeft. Dus dat is ook weer best wel een hele klap om te verwerken. Ze weten nog niet precies welke soort. De komende week zal ze weer opnieuw andere onderzoekingen krijgen. Dan willen we ook Esther Verbaas opdragen, met wie het ook echt niet goed gaat. En Ruben willen we opdragen. Ik zou zeggen, deze drie kinderen, ik hoop dat de nood van die drie kinderen op ons hart gebonden zal worden, in het bijzonder ook degene die bidden hebben geleerd in hun leven. Dan willen we ook denken aan Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. Dankzegging willen we doen dat broeder Leen Wildeman weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Er is blijdschap in het gezin van Annelies en Rudolf Molenaar Kraaienveld, bij wie een dochter is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Och Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht in het gebed. En geef dat wij dat mogen ervaren. God is ons een toevlucht. En hij is krachtig bevonden een hulp te zijn in benauwdheden. Opdat wij ook met al onze noden en met al onze zorgen voor uw aangezicht mogen komen. Daarin belijdend dat gij ons leven leidt. En dat gij de alwetende God bent. En dat gij ook in alle geestelijke en lichamelijke nooddruft zo genadig voorzien kunt en wilt. En wij bidden u, geef ons eerbied in ons hart en kleinheid in ons hart. Geef ons ootmoed in ons hart, opdat wij ons voor u mogen verootmoedigen. En dat wij, o Heere, beseffen dat wij nergens geen recht of aanspraak op kunnen maken vanwege onze ongerechtigheden. En dat wij ervoor gezorgd hebben dat er doornen en distelen op de aarde gebracht zijn. dat we allerhande moeite en verdriet moeten meemaken. Maar Heere, nu bent U die God die zich ontfermt in Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Gij hebt Hem gezonden naar deze aarde als de grootste gave Gods. En wij bidden U en smeken U of Gij ons op Hem wilt doen zien die de weg gebaand heeft tot Uw hart. En die van de troon een troon der genade heeft gemaakt door zijn dierbaar hartebloed. En daarom komen wij met al onze noden voor Uw aangezicht, o Heere. Help ons wanneer wij geroepen zijn om Uw woord te verkondigen. Wilt Gij ons Uw Heilige Geest schenken, dat wij ons kunnen concentreren op de stof die we voor ons voorgenomen hebben uit te leggen aan de gemeente. En dat de gemeente ook dat mee mag nemen, de binnenkamer in. Het gaat immers om dat bijzondere voorrecht dat Gij aan Uw kerk zult verlenen te midden van alle stormen die over deze wereld en ook over Uw kerk zullen heen gaan, wanneer het eind der dagen zal aanbreken, dat Gij hen beschermen zult, dat Gij hen bewaren zult als Uw oogappel. En wij bidden U, geef toch dat wij daar deel aan mogen krijgen of deel aan mogen hebben. En dat Gij dat zegel, waardoor een arme zondaar erdoor verzekerd wordt, dat hij het eigendom is van Christus en dat hij onder de bescherming van Christus valt, ook mag weten bewaard te zullen worden tot het einde toe. We kunnen immers onszelf niet bewaren voor de zonde, o Heere, en de verleidingen van de duivel en de dwaalheer. We hebben Uw leiding daarin zo nodig en wij bidden U daar dan ook om. Of Gij het woord wilt toepassen. En ook wanneer de naam Israël valt, dan bidden we U voor dat volk waar Gij nog een plan mee hebt. En wij bidden U, geef toch dat ook vanuit dit visioen gezien zal worden wat Gij zult doen met het Israël Gods. En we smeken U, help ons ook om de nood van de gemeente U voor te leggen, lieve Heere. Als wij bidden voor de familie Molenaar, die bij het open graf hebben gestaan. O Heere, U hebt het gezien en U bent de stille getuige geweest hoe dat heeft plaatsgevonden en ook hoe het woord daar gesproken heeft. En geef dat dat woord kracht mag doen tot waarachtige verootmoediging en bekering. Dat we ook eenmaal zullen sterven en God moeten ontmoeten. En alleen God kunnen ontmoeten wanneer we Christus leren kennen in ons leven. We dragen broeder Tereos aan U op. Wilt U met hem zijn als hij zich alleen voelt? En geef dat de zorg door U gezegend mag worden. We bidden U voor broeder Redijk, die ook een ingrijp moet doen. Een ingrijp in zijn hoofd. En wij bidden U, geef toch dat dat ook mag slagen. En wilt U ook met hen beiden zijn wanneer de spanning toeneemt, dat zij door U rustig gemaakt mogen worden en dat ze ook hun leven in Uw hand stellen. We dragen in het bijzonder Noa aan U op, met haar ouders en ook de andere kinderen van het gezin en de familie. Nu er zoveel zorgen zijn en nog zoveel vragen en onzekerheid is, we bidden U of Gij toch wil helpen en rustig wil maken en wilt leren om van stap tot stap achter U de Heere aan te komen. En schenk ook het ware geloof, zoals ook die vader van die maanzieke knaap dat mocht beoefenen toen hij met de nood van zijn kind tot U kwam. En dat hij zo aangevochten werd in zijn hart vanwege het ongeloof. En dat hij het uitschreeuwde voor Uw aangezicht: ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid toch te hulp. Want U weet hoe wij zijn en wie wij zijn. Maar wilt gij toch betonen die grote medicijnmeester te zijn, niet alleen voor haar lichaam, maar ook voor haar ziel. En dat bidden we u ook voor Esther, die het ook zo moeilijk heeft, o Heere. En we smeken u of gij toch uw almacht wilt tonen in haar jonge leven. En of gij toch uitkomst wil geven. Of gij toch die strikken eens los wil maken, zoals Psalm 124 ons dat voorhoudt, de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Niet alleen voor haar psyche en haar lichaam, maar ook geestelijk wilt gij toch die grote bevrijder zijn. En wees ook met haar ouders, die dit alles dagelijks in hun hart moeten meedragen. En zo bidden we u ook voor de grote zorg die Jan en Willy hebben omtrent Ruben. Heere, wilt gij toch ook aan uw verbond gedenken. We bidden u voor Ruben of gij hem toch wil helpen. En dat het afbouwen van de medicijnen niet grote gevolgen zal hebben voor zijn toestand. Dat hij toch ook een kind van u mag worden. We bidden u voor Anita die ver weg is. Heere, geef toch dat zij mag gevoelen dat we aan haar denken en dat de behandeling haar goed mag doen, maar bovenal dat zij het mag ervaren dat te midden van de bergen ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Heere, zo mogen we uw naam danken dat broeder Wildeman weer thuis mag zijn. Wilt u hem en zijn vrouw eronder verootmoedigen, opdat zij daardoor tot bekering mogen komen, dat zijt ge toch langmoedig en goed voor hen. Zo bidden we u of gij ook verder herstel wilt schenken. We danken u dat in het gezin van Rudolf en Annelies weer een wonder gebeuren mocht, dat gij uit uw milde hand hen weer een kind hebt gegeven. En geef dat zij, wanneer ze dat kind mogen zien, het welk ze Eva hebben genoemd, dat ze teruggeleid worden naar het paradijs en dat zij twee dingen ervaren. Enerzijds dat zij van u afgevallen zijn, maar anderzijds ook uw opzoekende liefde. Heere, wij bidden u of gij daartoe ook de opvoeding wil zegenen. Gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst en verhoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij die psalm, psalm 121, de versen 1, 2, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. 121, vers 1, 2, 3 en 4. Thank you. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Vierde vers van 138. Geliefde gemeente, we zijn bezig met het behandelen van het verbreken van het zesde zegel. De vorige keer, toen heb ik u gezegd van, we moeten dan denken aan een drieluik. Dat ene luik, links van u, daar hebben we vorige week met elkaar over nagedacht. Gisteren kreeg ik nog een mooie tekening van een meisje uit de gemeente. En die had een oranje maan getekend, jongens en meisjes. En de zon met daarvoor een haren zak. En daarna de aarde met daarboven een hele grote vallende ster. En daarna een kleed dat opgerold werd. En dat is de hemel dat opgerold werd. Dat waren de tekenen van de oordeelsdag. Waarin de mensen die het lam niet hebben lief hebben leren krijgen en nodig hebben leren krijgen, roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want wie zal kunnen bestaan voor de toorn van God en van het lam? En nu is het middelste luik aan de beurt en dat gaat over de 144.000 verzegelden op de aarde. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Ten eerste bij het zegel van de levende God. En ten tweede het verzegelen van het volk van God. Dus de 144.000 verzegelden op de aarde. Het zegel van de levende God. En het verzegelen van de levende, van het volk van God. Gemeente, u moet niet denken dat zo'n visioen voor ons allen op afstand te bekijken is. Want er komt iets heel wezenlijks naar voren in dat visioen, wat voor ons allen een boodschap is. Of u kent dat zegel van de levende God of niet. En als u het niet kent, dan bevindt u zich in een hele gevaarlijke toestand. Want als dan de stormen over ons heen zullen gaan, dan zullen wij niet bewaard worden. Maar als wij dat zegel kennen, geliefden, dan zullen wij bewaard worden. Hoe groot de storm ook zal zijn, die dan over ons leven zal heen gaan. En laten we daarom met betrokkenheid ook luisteren naar dat middelste luik, wat ons een geweldig gezicht laat zien, namelijk van 144.000 mensen. En deze 144.000 die bevinden zich op de aarde. Straks dan hopen wij in te gaan op wat dat betekent, dat getal, en wie die 144.000 zijn. Maar eerst staan we stil bij dat zegel van de levende God, hetwelk die 144.000 krijgen, wat dat betekent. En dan gaan we lezen, in dat visioen leest u maar mee, gemeente. En na deze zag ik, dus dat is na dat eerste luik, dat Johannes daar een ogenblik het tafereel ziet van de laatste oordeelsdag. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Ten oosten, ten westen, ten noorden en ten zuiden. En daar staan die engelen. En er staat dat die engelen die houden de winden tegen. De winden die klaarstaan om de aarde en de zee en de bomen te beschadigen. En deze vier engelen die houden deze winden tegen. We kunnen ons afvragen, wat zijn dat voor engelen? Onze kanttekeningen die geven twee betekenissen. Die zeggen dat kunnen goede engelen zijn en kwade engelen. Wij weten dat de engelen door God geschapen zijn. En dat de engelen in dienst staan van God. Gewillige dienstknechten van God. Helaas zijn er twee soorten engelen. Er zijn engelen die van God afgevallen zijn. Dat zijn de boze, de kwade engelen die in dienst staan van de duivel, die zelf ook een engel is geweest. En nu zeggen de kanttekeningen, nu zouden die vier engelen of vier kwade engelen zijn, kunnen zijn, omdat zij bevoegd zijn in zekere zin, om de winden over de aarde en de zee en de bomen te laten gaan. Maar onze kanttekeningen zeggen, er kunnen ook goede engelen zijn. Ik kies daar zelf ook voor die uitleg. Dat het goede engelen zijn. Waarom? Ook omdat straks een andere engel ter sprake komt in vers 2. En die andere engel die heeft schijnbaar de macht om die goede engelen al of niet de opdracht te geven om die winden los te laten. En wat moeten wij daar dan onder verstaan, gemeente? Kijk jongens en meisjes eens naar die engelen, ten oosten, ten westen, ten noorden, ten zuiden. En als ik me daar een voorstelling van maak, dan lijkt het net alsof die engelen de winden tegenhouden. Ze hebben dus een zekere macht gekregen van God. En die winden die staan klaar om met een enorme kracht over de aarde te gaan. En wij weten dat uit verschillende rampen die plaats hebben gevonden in de achterliggende jaren. De grote orkanen rond de Caribische Zee bijvoorbeeld. Wij weten wat een verwoestingen ze kunnen aanrichten. En daarom moeten we in die winden ook zien de rampen die aanstaande zijn. En dat zijn de oordelen van God die over deze aarde zullen gaan. Ze zullen dus van alle kanten komen. Maar op dit moment worden ze nog tegengehouden. We kunnen die winden ook geestelijk verklaren. Zoals onze kanttekeningen daar ook op wijzen. Namelijk de winden van de antichristelijke macht. De wind wordt in de Bijbel ook gebruikt als een beeld van de dwaling. Allerlei wind van de Heer. U kent die uitdrukking wel. En dat is ook een angstige gedachte, geliefde gemeente. Dat een oordeel is dat God op een gegeven moment ons over zal geven aan een geest van leugen. Dat wij in plaats van de waarheid te geloven, de leugen gaan geloven. En op dit moment, dan zien wij ook in deze wereld dat overal de leugen geloofd wordt in deze wereld. En dat ook de kerken die nog vasthouden aan de waarheid bedreigd worden door deze winden. Maar op dit moment ziet Johannes in dat visioen dat die winden nog tegen worden gehouden. En dat laat ons Gods langmoedigheid zien over deze wereld. Dat laat ons Gods bewarende en beschermende hand zien over zijn kerk. En dan komen we bij vers 2. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. We gaan eens rustig luisteren, gemeente, naar wat hier staat. En in de uitgave die ik hier heb, ziet u misschien ook wel in uw uitgave dat in vers 2 engel met een hoofdletter staat. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der hoogte. En dat is uiteraard een keuze, want in het Grieks staan er geen hoofdletters. En daarmee geeft deze uitgever aan een bepaalde gedachte. Namelijk dat dit niet zomaar een engel is. Maar dat dat niemand minder is dan Christus zelf. Onze kanttekeningen die kiezen voor deze verklaring. En Durham en Bullinger, eigenlijk de meeste verklaarders, kiezen ervoor om aan te geven dat het hier om niemand minder gaat dan om Christus zelf. Anderen zien er een bijzondere engel in. Maar we moeten natuurlijk proberen vanuit de tekst erachter zien te komen waarom er gekozen wordt voor Christus. Nu, dat heeft alles te maken met datgene wat die andere engel met een hoofdletter hier doet en wat er van hem gezegd wordt. Allereerst lezen wij dat hij vergeleken wordt bij de zon. Er staat: en ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Het woord opgang wordt meer gebruikt voor de Heere Jezus. We kunnen dat lezen in Lucas 1 vers 78. Waar Zacharias in zijn lofzang hem de opgang uit de hoogte noemt. De opgang, dat is het opkomen van de zon. En dan staat hier de opgang uit het oosten, omdat de zon opkomt uit het oosten. En wat is dat toch een heerlijk moment. Wanneer na een stikdonkere nacht het licht aan de horizon komt. En dat de zon opkomt en dat die heerlijk straalt zoals vandaag ook weer zo'n heerlijke dag, nietwaar. Dat verkwikt een mens. En die andere engel met een hoofdletter, dat is iemand die als de zon is. Die een mens verkwikt en een goede boodschap heeft. En deze andere engel, dat is Christus. Christus die ook in Gods woord de zon der gerechtigheid wordt genoemd. Christus die zichzelf geopenbaard heeft als het licht der wereld. En niet zomaar het licht der wereld, gemeente. Maar om licht te geven in het boze donkere zondaarshart. We zijn in een stikdonkere nacht terechtgekomen, gemeente. En een arme zondaar die dwaalde rond over deze aarde. En hij zal zich stoten aan de bergen van het schemer. En dan in de eeuwige duisternis terechtkomen. Maar het is Gods genade dat hij door dit licht gaat schijnen in het arme verloren zondaarshart. Om hem te brengen tot de kennis Gods, gemeente. Maar hij geeft ook licht over de nood der tijden waarin wij leven. Dat doet hij ook vanuit het woord van God. En daar zinspeelt in het bijzonder ook hier die opgang uit de hoogte. Want het kan zeer donker en het zal ook zeer donker worden op de aarde. En dan heeft de mens dat licht nodig. Het licht der wereld. Dat hij licht geeft over de nood der tijden. Hoe het zal gaan. En in het bijzonder hoe het zal gaan met degene die de Heere vrezen. Met de kerk des Heren. Te midden van een boze, antichristelijke, godenvijandige wereld. En dan blijkt dat deze engel een bijzondere bevoegdheid heeft. Een unieke bevoegdheid, namelijk om het zegel van de levende God op de voorhoofden van de dienstknechten van God te zetten. En daar gaat het hier over in onze tekst. Dat is eigenlijk de kerngedachte. En dat gaat hij doen. En dat gaat hij doen op een bepaald moment. Dat blijkt heel duidelijk in onze tekst. Namelijk op het moment dat die stormen nog niet over de aarde gaan. En daarom, en daaruit blijkt ook dat het hier om Christus gaat, roept hij met een krachtige stem.
tot die vier engelen die de winden tegenhouden. Beschadig de aarde nog niet, nog de zee, nog de bomen, totdat, ziet u wel, dus dat is de genade van de Heer, dat hij voor de tijd eigenlijk zijn kerk gaat vertroosten, voordat die storm zal losbarsten, vertroost hij zijn kerk, sterkt hij hen. En hoe dikwijls is dat ook de ervaring van Gods kinderen in hun leven geweest, dat de Heere tegen hen zegt, er zijn banden en verdrukkingen aanstaande. Dat Gods kinderen van tevoren al kennelijk de liefde Gods in hun harten gevoelen en de gemeenschap des Heeren mogen proeven en smaken. En dat zij daaruit dikwijls concluderen, wat voor een weg zal er toch komen, nu de Heere zo kennelijk gevoelig mij weet te vertroosten. En dan zie je ook dikwijls in de praktijk van het geestelijke leven, dat daarna ook een heuvel moeilijkheid zich voordoet in het leven der genade, of een diep dal van aanvechting en beproeving. Kijk, en dat zien wij hier ook. Wat doet de koning van de kerk, die hier als een engel wordt aangeduid, en het woord engel betekent gezant, van God gestuurd, de grote zendeling, is de Heer Jezus Christus, geliefde gemeente. En hij heeft bevoegdheid om dan die engelen, die vier engelen, tegen te houden. En nu staat hij klaar. En dan komen we bij de kern van onze tekstgemeente. Namelijk om een zegel. Ja, het zegel te bevestigen. Want er staat in onze tekst, hebbende het zegel des levenden Gods. En er staat ook in onze tekst, dat hij de dienstknechten onze Gods verzegelt aan hun voorhoofden. Wat is dat eigenlijk voor een zegel? Ik lees u eerst even de kanttekeningen voor. De kanttekeningen luiden als volgt. Dat is met een zegel als een merkteken getekend, opdat zij daardoor van anderen onderscheiden zijnde, met die niet werden beschadigd. Dus dat is de grote massa. Deze tekening is werking en de versterking des Heiligen Geestes, waardoor zij tot kinderen Gods gesteld zijnde tegen alle verleiding verzekerd worden. Dat is best wel een moeilijke zin. En daarom zullen we proberen, jongens en meisjes, ook het voor jullie wat duidelijk te maken. Johannes die hoort van een zegel. En dat is voor Johannes geen onbekend verschijnsel in de toenmalige wereld. In de Grieks-Romeinse wereld waren er namelijk mensen die een zegel op hun voorhoofd hadden. Of op hun pols. Een soort tatoeage. En wie waren dat? Dat waren de slaven. De slaven die werden daaraan herkend. En dan wisten ze, oh, dat is een slaaf. En dat was belangrijk. Want wat stond er op zo'n zegel, jongens en meisjes? Daar stonden de letters op van de meester. Of op hun voorhoofd, of hier op hun pols. En dan wisten ze het. Ze konden zo'n iemand dan zomaar niet zich toe-eigenen of ontvoeren. Daar stond een straf op. Want zo'n man, zo'n vrouw, dat was het bezit van een ander. En daarom was dat niet alleen een teken van eigendom, maar ook een teken van bescherming. Daardoor werd die slaaf beschermd tegen allerlei willekeur. Je kon zomaar je niet vergrijpen aan zo'n slaaf. Kijk, en die slaaf, die was gehoorzaam als het goed is aan zijn meester. En die werd ook verzorgd door zijn meester. En die werd ook beschermd door zijn meester. Kijk, en aan dat beeld moeten wij denken, geliefden. Dat is een treffend beeld van wie Gods kinderen zijn. Gods kinderen, dat zijn de slaven van Christus. Nou is dat niet zo'n positief woord in onze oren, het woord slaaf. Maar hier wordt het vertaald met dienstknecht. De dienstknechten onze Gods. Zij staan dus in dienst van God. En wel van de koning van de kerk, dat is de Heere Jezus Christus. Ze zijn van meester veranderd. Ze waren eerst slaven des duivels en slaven van de zonde. Maar door het wonder van verkiezende genade zijn ze geworden tot dienstknechten van God. En ze hebben in hun hart een hart gekregen, een gezindheid gekregen van liefde. Liefde tot die meester en onderwerping aan die meester. Om in alles die meester gehoorzaam te mogen zijn. En dan heeft die meester hen een zegel geschonken. En dat zegel, dat is niemand minder dan de Heilige Geest, gemeent. En ik lees u twee teksten voor om dat te bewijzen. Allereerst Efeze 1, vers 13. Efeze 1 is een bijzonder hoofdstuk, waarin Paulus de Efeziërs herinnert dat zij al van eeuwigheid uit verkoren zijn om aangenomen te worden tot kinderen. Dus die slaven zijn ook kinderen van God. En dan staat er in Efeze 1 vers 13, in welke, dat is in Christus, ook gij zijt. Dus zij zijn ingelijfd in Christus door een waar geloof. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Dat is het middel, de prediking, waardoor dat gebeurd is. En wat gebeurde er toen in hun hart, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, dus ze ontvingen dat ware geloof, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus zij ontvingen dat zegel van de Heilige Geest, nadat zij tot waarachtig geloof zijn gebracht. En dan nog een tekst uit Efeze 4, namelijk Efeze 4 vers 30. Daar staat, en bedroeft den Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dus dat is de Heilige Geest, gemeente, in het hart. Kijk, en dan wordt hier gezegd dat deze dienstknechten worden verzegeld aan hun voorhoofd. Dat staat heel nadrukkelijk. En dat doet denken aan Ezechiël 9 vers 4. Waar Ezechiël de opdracht krijgt om mensen die zuchten onder de gruwelen van het volk een teken te geven op hun voorhoofd. Dat waren mensen die onderscheiden zich dus van de rest. Dat waren mensen die leden daaronder, waaronder? Onder de zonde, onder de ongerechtigheid. Die gingen gebukt onder de nood der tijden. Die waren bedroefd daaronder. En die ontvingen dan dat teken van Ezechiël op hun voorhoofd. Er zijn wel uitleggers die dit letterlijk willen verstaan. En die zeggen dat er dan letterlijk een soort kruisje op je voorhoofd komt. Maar zo is dat absoluut niet bedoeld, gemeente. Want dat kun je makkelijk nabootsen, nietwaar. Je kunt makkelijk een tatoeage aanbrengen op je voorhoofd. Nee, het gaat juist om de diepe geestelijke betekenis daarvan. Waarom juist op die plek? Op je voorhoofd. Dat heeft alles te maken met je denken. Kijk, u bent zoals u denkt. Dat zeg ik nog een keer. U bent zoals u denkt. En daar moet je goed over nadenken. Want niemand kan je gedachten lezen dan alleen de alwetende God. En God weet wat uw gezindheid is. Of u waarlijk in waarheid dat lam lief hebt leren krijgen. En dat u niet buiten hem kunt leven. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. En als je die geest ontvangt, dan heb je dat stempel. Dat werk van de Heilige Geest in je hart is het waarteken dat je een van die 144.000 bent. Net zoals bij die slaven in de dagen van Johannes. Dan zagen ze het, oh, u bent er een van die, ik zie het. Oh, afblijven van die man. Afblijven van die vrouw. Want die man, die vrouw, is van iemand anders. En denk erom als je maar één vinger naar hem uitsteekt. Kijk, en dat is de betekenis hier in onze tekst. Denk erom ook als je maar één vinger uitsteekt. Want de Heere kent degene die de zijne zijn. Het is een oogappel gemeente. Wat een teer beeld is dat in de Heilige Schrift. Mijn volk aanraakt. En die raakt mijn oogappel aan. Dat volk van God gemeente. Dat is het eigendom van Christus. En dat draagt dat eigendom in hun harten. En die worden van Gods wegen beschermd. En dan moet u goed opletten wat er in onze tekst staat. Kijk maar in vers 3. Daar staat totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En dan wordt hier gesproken van meervoud. Dus die andere engel, Christus, die heeft de bevoegdheid om dat in naam van die wij te doen. En wie zijn die wij? Dat is de drie-enige God. Ik moest zo denken aan ons doopsformulier. Waar dat ook staat. Dat verzegel. Het welk de Vader verzegelt. Het welk de Zoon verzegelt. En waarvan de Heilige Geest verzekert. U leest het thuis nog maar eens erop na. En daarom is de Heilige Doop daar ook een beeld van. Van dat zegel. Niet dat je door je doop al per definitie bij dat volk hoort, gemeente. Dat moet toegepast worden aan je harten. Dat weten we wel. Dan moet je ook naar staan. En je moet daarom je doop niet verachten. Je doop moet afgedrukt worden in je ziel. Maar die betekenis van totdat wij op die voorhoofden van de dienstknechten dat zegel hebben afgedrukt. Dat is dus de Vader. De Vader die verzegelt. En wat verzegelt hij? Dit. Er zal geen haar van je hoofd vallen. Zonder de wil van mij. En de Zoon die verzegelt. Waarvan? Dat hij je gekocht heeft. Met zijn dierbaar bloed. En de Geest die verzegelt. Waarvan? Nou, die gaat een zondaar daarvan verzekeren in de bevinding van zijn ziel. Door de trekkende liefde des Vaders en door de verlossende liefde des Vaders toe te passen in zijn hart. Het is de Heilige Geest die dan laat zien de echtheid van het geestelijke leven. De echtheid van de geschonken genade. Nu zijn we natuurlijk benieuwd wie dat zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het verzegelen van het volk van God. En dan komen we bij de rest van onze tekst, gemeente. Wat we samen hebben gelezen in de versen 4 tot en met 8.
En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000. Waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Dus dan gaat het over die 144.000 uit alle geslachten der kinderen Israëls. En gemeente, dan worden in deze volgorde de volgende stammen van Israël op een rijtje gezet. Juda gaat voorop. En hij is de oudste niet. Dat is Ruben, dat weten we. En dan daarna volgt Ruben en Gad en Aser en Naftali en Manasse en Simeon en Levi en Issachar en Zebulon en Jozef en Benjamin. Dan zit er niet tussen. En Ephraim ook niet. En dan wordt Jozef eraan toegevoegd. En in principe wordt Levi ook op één lijn gezet met de andere stamvaders. Terwijl hij vroeger geen land had, maar steden, dat weten we, en de Heere diende in de tent. Wat moeten we hiervan denken, gemeente? Wie zijn dat eigenlijk? Wie worden er hier bedoeld? Gaat het hier over de uitverkorenen uit de Joden? Of moeten we dit geestelijk duiden? Onze kanttekeningen die geven beide visies. En zij maken daarin geen keuze. En dat is bescheidenheid, gemeend. Ik denk dat ons ook bescheidenheid past. Om daar niet al te stellig in te zijn in de uitspraak. De meesten kiezen voor de uitleg dat het hier gaat om het Israël Gods. En daar wordt daarmee bedoeld alle uitverkorenen, zowel uit de Joden als uit de heidenen. En waar gronden ze dat dan op? Dat gronden ze vooral op het vervolg, namelijk wat er staat in de versen 9 tot en met 17. In de versen 9 tot en met 17 gaat het namelijk over die grote schade die niemand tellen kan. Dat is dat derde luik. Daar zullen we het volgende week over hebben als de Heer het ons geeft. Kijk, en daar zeggen die verklaarders, daar gaat het over Gods volk in de hemel. Hoe het zal zijn in de hemel. En hier bij die 144.000 gaat het in het bijzonder over Gods volk, voor zover ze nog op de aarde zijn. En daarom kan het hier niet alleen gaan over de Joden. Er zijn ook andere verklaarders die zeggen dat het hier wel specifiek gaat over Israël. En dan wijzen ze in het bijzonder op het laatste van vers 4, omdat er staat: uit alle geslachten der kinderen Israëls. En dan verstaan ze dat ook echt letterlijk, dat het hier gaat om de bekering van Israël. En dan verstaan ze ook dat getal letterlijk. 144.000 zullen het er zijn. 12.000 uit de verschillende stammen. Een gemeente, u weet ook wel van mij dat ik ook wel echt hoop heb voor het volk Israël. Op grond van Gods woord. En dat er nog een groot wonder met dat volk zal gebeuren. Maar toch moeten we voorzichtig zijn om dat hier direct al in te lezen. We moeten ook de Joden er niet van uitsluiten. Dan zouden we onze tekst tekort doen. Maar juist omdat het hier gaat om een getal dat zo rond is en dat duidelijk bestaat uit 12 keer 12 keer 1000, gaat het hier om een zaak van symboliek. Gaat het hier om een diepe symbolische betekenis. En als we dan denken aan 144.000, dan lijkt dat een heel groot getal, nietwaar? Maar verhoudingsgewijs ten opzichte van de vele
miljarden die er op de aarde zijn, is het toch maar een heel klein groepje. We zullen proberen daar wat op in te gaan, gemeente. En dan komt het ook wat dichterbij. Wat zegt de Heer Jezus tegen Nathanael? Wanneer Nathanael geleid wordt door Filippus naar Christus. Wat zegt de Heer Jezus dan van Nathanael? Waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Daar gaat het hier over. Dat je zo'n Israëliet bent. Die echt is. Die oprecht is. Die niet dubbelhartig is. Die de Heere oprecht vreesde. En zocht. Daaronder die vijgenboom. Wat zegt Paulus in de Romeinenbrief? Die is een Jood. Die het in het verborgene is. De Joden beroemden zich er immers op. Dat ze Joden waren. Zij beroemden zich op hun uitwendige voorrechten. Nee, zegt Paulus. Die is het echt. Die het in de binnenkamer is. Die het hier is. Die hier in zijn hart een godlover is. Dat zijn de echt. Het gaat om de ware Israëliet. En uiteraard heeft het wat te zeggen dat de stam van Dan er niet tussen staat. Dat grijpt terug op de zegen van Jacob. Wat zei Jacob van Dan? Dan zal een slang zijn aan de weg. Geen zegen voor Dan. Dan wordt er op dat moment van uitgesloten. Hij wordt vergeleken met een slang. Met het slangenzaad. En direct bij de verdeling van het land was Dan niet tevreden, jongens en meisjes. Met het stuk grond dat de Heer hem gaf. En op een hele gemene, bloeddorstige manier zijn ze toen naar het noorden getrokken voor een deel. En hebben ze daar een onschuldig volk uitgemoord. En hebben ze daar een stuk grond in beslag genomen. En stelden zij zich bloot aan de verleiding van Tyrus en Sidon. En van de heidense volken. Het is de goddeloze koning Jerobeam die juist de stam van Dan in het noorden uitkiest om daar de kalverendienst te beginnen. Dan is dan ook het type van diegenen die dwalen. Die hun rug toekeren van de waarheid, ondanks dat ze erbij opgevoed zijn. Dan is het type die kiezen voor de antichristelijke macht. Voor de valse profeet. En ook als Efraïm dan verzwegen wordt, want die wordt ook niet genoemd, dan heeft dat ook daarmee te maken, gemeente, omdat Efraïm altijd in het Oude Testament het type is geweest die van de Heere afvielen en leiding gaven aan de afgoderij in het Oude Testament. Zijn naam wordt bedekt door Jozef. En daarmee geeft ook deze lijst van namen aan dat er bij de Heere toch ook nog uit Efraïm zijn die uitverkoren zijn. Is hier ook een afgodendienaar in ons midden die zegt: ik zou er ook van uitgesloten moeten worden? En dan Levi. Opeens ook onder deze namen genoemd. Ja, dat komt omdat er geen aparte priesterstam meer hoeft te zijn in de nieuwe bedeling, gemeente. Want het priesterwerk zoals dat in het Oude Testament plaatsvond is voorbij. Er is nu die grote hoge priester die dag en nacht dient voor het aangezicht des vaders. En daarom ook Levi gewoon in de lijn van de andere stamvaders. Juda voorop. Jazeker. En u raadt het al, dat heeft natuurlijk te maken met de leeuw van Juda. Dat heeft te maken met Christus, de leidsman, die voorop gaat in het leven van zijn volk gemeente. Kijk, en daarom zegt ook Paulus in Galaten 6, en zo velen er naar deze regel wandelen. En dat bedoelt hij, die gehoorzaam zijn aan de zuivere leer. Over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En wie zijn dat dan? Dan zegt Paulus, over het Israël Gods. En dan zeggen onze kanttekeningen, dat zijn de ware gelovigen die rechte Israëlieten zijn. En van God daarvoor gekend worden, hetwelk hij daarbij doet om hetzelfde van de Israëlieten naar het vlees te onderscheiden. De Israëlieten naar het vlees, die nog steeds Christus verwerpen. Maar wanneer die Israëlieten tot waarachtige bekering komen, dan zullen zij, als de oudste broeder, ook bij dat volk horen. Bij die 144.000. Bij dat getal van Gods uitverkorenen, van Gods gelukkigen, van Gods verzegelden gemeente. Ja, dan kom ik even bij die 144.000. En niet om er een rekensommetje van te maken, gemeente. Maar dat heeft alles te maken met de volheid van God. 144, dat is 12 keer 12. Dat is 12 stammen van het Oude Testament vertegenwoordigt. De kerk van het Oude Testament en de 12 apostelen die vertegenwoordigen de kerk van het Nieuwe Testament. En dan keer 1000, dat heeft te maken, jongens en meisjes, met een heel groot aantal. En dat zal straks ook blijken als we dat derde luik gaan zien. Dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Twaalf keer 12, dat is de volledigheid. Er zal niet één ontbreken. En dan keer 1000. Dat is het eigendomsvolk van God. Kijk, jongens en meisjes. Ik zie een groot schip in de haven liggen. Met een kostbare lading. En die kostbare lading is verzegeld. Stuk voor stuk hebben ze het zegel. En kijk eens, jongens en meisjes. Op dat zegel van die kostbare lading. Daar staat een naam. Welke naam staat daar? Daar staat de naam Christus op. En dat betekent dat hij de eigenaar is van die kostbare lading. En dat die lading dus een garantie heeft. Dat hij met dat schip gevoerd zal worden naar de haven van de eeuwigheid. De weersverwachtingen zijn niet best. Eigenlijk moeten ze niet uit gaan varen. Maar nu alles klaar is, zullen ze toch die koers moeten nemen. Het zal een ontzaglijke storm worden. Echt waar. Maar toch, juist door dat zegel, zullen ze ervan verzekerd zijn. Dat zij niet om zullen komen in die storm. Luister maar wat de Heer Jezus zegt. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand rukken. Vanwege dat zegel. Dat zegel, dat ziet op het eeuwige welbehagen van God. Dat God ze van eeuwigheid heeft uitverkoren. En dat zegel, geliefde gemeente, dat herinnert aan de belofte die aan hen geschonken is. En dat die belofte ook toegepast is in hun leven. door de verzegelende werking van de Heilige Geest. Daar komt het op aan. En gemeente, ik heb een prachtig boekje ooit gelezen van Richard Sibbes, de Engelse oudvader uit de 17e eeuw, die een schitterende uitleg geeft van de verzegeling van de Heilige Geest. Want daar gaat het om, zo begon ik ook in de preek. Komt erop aan, gemeente, voor u en voor mij, of we dat zegel deelachtig zijn geworden door genade. En dan spreekt Richard Sibbes van een drieërlei verzegeling. De eerste verzegeling, zo schrijft hij in dat boekje, dat is wanneer een dode zondaar wederom geboren wordt. Wanneer het werk van de Heilige Geest gaat beginnen in het hart. Als de Heilige Geest die droefheid naar God over de zonde gaat werken. Zodat hij vanuit de nood van zijn ziel gaat schreeuwen tot een genadig God. En wanneer de Heilige Geest de honger en de dorst naar de gerechtigheid van Christus gaat werken in zijn ziel. Omdat hij weet en erachter gekomen is dat hij voor God niet kan bestaan buiten deze gerechtigheid om. En dat hij ook in dat werk van de Heilige Geest gaat waarnemen dat zijn wil omgebogen is met de bede: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En de tweede verzegeling, zegt hij, die volgt daarop. Dat is het leven, zo zegt Richard Sibbes, van de waarachtige bekering. Dat is het leven, gemeente. Dat het stervende leven gaat beginnen. Dat hij begint te sterven aan alles van deze wereld. En dat hij gaat strijden tegen zijn aardsgezinde leven. Maar hij gaat inzien, hier beneden is het niet. Het ware lieve loven is daar waar men Jezus ziet. Dat is dat die nieuwe mens, al is het maar heel pril, al is het maar heel klein, toch in zijn zielenleven gaat werken. Zodat hij hartelijke lust gaat gevoelen om niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te gaan leven. En dat hij een verlangen voelt om een dienstknecht te mogen zijn. Een ware dienstknecht, zoals die ook in onze tekst naar voren komt. Dat hij in zijn hart voelt dat hij een verlangen heeft om waarlijk een Israëliet te mogen zijn, in de welke geen bedrog is. Dat hij verlangt in zijn hart om een Jood te mogen zijn, in het verborgene. Oh, wat strijdt hij toch dikwijls tegen zijn huichelachtig en bedriegelijk hart. En wat heeft hij daar veel droefheid over in de binnenkamer. En smeekt hij ook of de Heer hem toch oprecht wil maken voor het aangezicht van God. En dan smeekt hij vooral om het werk van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest dat nou waar wil maken wat hij in zijn leven gesproken heeft. En zo schrijft de Heilige Geest als het ware zijn leven vol. En dan noemt Richard Sibbes de derde verzegeling. Dat is eigenlijk als de Heilige Geest daar zijn stempel op zet. Als de Heilige Geest dat bevestigt. En het keurmerk geeft van de echtheid. Dat ik niet alleen anderen, maar ook door genade echt een kind des Heren mag zijn. Dat ik ook bij die kostbare lading hoor, die garantie mag hebben om bewaard te worden als het oogappel van de Heere, geliefde gemeente. Wijlen dominee Kivit, die gebruikt een prachtig beeld om aan te geven wat dat is. Hij zegt, je kunt het vergelijken bij een brief die volgeschreven wordt. En aan het eind van die brief, dan zet de Heilige Geest daar zijn zegel op. En zo is Gods kind ook een brief van Christus, die in het loop van zijn leven volgeschreven wordt door alles wat de Heer in zijn leven doet. Om daar nou dat zegen ook op te mogen krijgen, gemeente. Om dan te mogen ervaren. Dwars door alles heen. Als dat schip dan losgelaten wordt. En dat schip gaat de stormen in. Dat ik mag beleven als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mij het leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt. Uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Naderen we voor uw heilig aangezicht en we smeken van u. Of gij toch uit genade ons van meester wil veranderen. En of gij ons toch tot een dienaar van u wil maken. En dat zegel van uw eigendom en van uw bescherming zou willen schenken. Tot eer van u, maar ook tot zaligheid van ons aller ziel. En dat uw volk en kinderen er in vertroost en in versterkt en bevestigd mochten worden. Dwars door alle aanvechtingen en beproevingen heen. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Het zesde van 56.
Thank you.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Ja. Of ik dat wel eens gevonden heb. Er is wel eens een armbandje gevonden.
Maar dat is al een hele tijd geleden.
Ja, dat klopt. Daar kwam ik vanaf. Ik weet
Thank you.